We gaan het even hebben over de voeding als een hele belangrijke basis voor je gezondheid met auteur C.F. van der Horst. De auteur van Dodelijke Leugens, artsen en patiënten misleid. Hallo Aart-Jan.
Hallo.
Ja, je hebt sowieso het Voedingscentrum in Nederland en ook andere organisaties die op het gebied van voeding autoriteit hebben. En die hebben het over de algemene aanbevolen hoeveelheid van voedingsstoffen. Denk aan vitamine B-complex, vitamine A, vitamine C, de mineralen. Ik hoor ook wel eens mensen zeggen, ja, dat is een onderschatting. Dat is meer om tekorten te voorkomen, deficiëntieziektes. Hoe zie jij dat?
Als je gaat kijken naar die richtlijnen die worden gegeven, dat zijn vaak ontzettend laag gesteld. Die worden vastgesteld door commissies die kijken naar bepaalde studies en die maken altijd selecties in de studies. Die vinden bepaalde studies niet voldoende om mee te tellen. Andere studies hebben bijvoorbeeld alleen met hoge doseringen te maken. Die vinden ze dan ook niet voldoende. En die filteren zo allerlei studies uit en die houden op een gegeven moment dan een select aantal studies over. En dan gaan ze die bespreken en uiteindelijk komt er een stemming en dan gaan de handen omhoog van wat zullen we doen. Misschien een beetje erg simplistisch voorgesteld, maar dat is een beetje het idee. En dan komt er op een gegeven moment iets uitrollen wat al of niet waar kan zijn. Je hebt dan te maken met wetenschappelijke consensus. Een consensus is altijd een instemming van minimaal twee, maar het wordt altijd in de praktijk zijn altijd grotere groepen wetenschappers. En dat hoeft niet per se waar te zijn. We weten van in de verre geschiedenis dat mensen die zeiden dat de aarde rond was, die moesten dat soms wel eens met de dood bekopen.
Ja, bedoel je trouwens de Gezondheidsraad? Is dat die commissie die in Nederland kijkt naar wat wij vinden?
Ja, de Gezondheidsraad die kijkt er ook naar inderdaad. En je hebt in Europa heb je de EFSA, de European Food and Safety Authority. En die stellen allerlei van dat soort richtlijnen vast. Maar in de praktijk, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld vitamine C. Ik geloof dat de richtlijn in Nederland of Europa voor vitamine C is 90 milligram voor mannen en 80 milligram voor vrouwen. En als je dat vergelijkt met wat Linus Pauling vond. Linus Pauling is de vader van ortomoleculaire geneeskunde eigenlijk. En die heeft 30 jaar van zijn leven aan vitamine C gewijd. En hij was een enorm knappe biochemicus, twee keer de Nobelprijs gewonnen. En eentje voor de vrede, dus die telt eigenlijk niet mee. Maar hij was van origine een biochemicus, als ik me niet vergis. En hij heeft veel research gedaan naar vitamine C, waarbij hij gekeken heeft. Want dieren kunnen wel zelf vitamine C
maken. Ja, inderdaad. En dat is dan veel meer dan die 90 milligram in verhouding. Hè?
Daar heeft hij dus naar gekeken.
Ja.
Hoeveel dan dieren zelf aanmaken. Want wij mensen zelf kunnen het niet maken. Dus hij heeft gekeken, wat maakt een dier nou aan om zichzelf gezond te houden? En dat heeft hij dan omgerekend naar een volwassene. En dan komt het eigenlijk op neer dat je per dag tussen de 3 en 18 gram vitamine C per dag.
Oh, dat is wel inderdaad heel veel, hè?
Ja, 3000 milligram of 18.000. Ja. Daartussen die waarde had hij het dan over. Dus dat zijn compleet andere waarden dan de richtlijnen van 80 of 90 milligram per dag. En als je gaat kijken wat vitamine C doet, het heeft heel veel functies, maar ik neem er even eentje uit. Vitamine C is verantwoordelijk voor de collageenbouw, zeg maar.
Ja.
Collageen is een heel belangrijk eiwit. Dat houdt eigenlijk de cellen van de bloedvatwanden bij elkaar. En bloedvaten moeten erg flexibel zijn. Want elke keer als dat hart pompt, dan gaat er weer een volume bloed door die aderen heen, of die slagaderen, en dan moet dat uit kunnen zetten. Ja. En dat krimpt dan weer in en dat slit weer uit. Dus er komt steeds belasting op. En als je een te weinig vitamine C hebt, dan zouden daar scheurtjes kunnen ontstaan, omdat het collageen niet goed onderhouden wordt. En die scheurtjes, daar kan het bloed door naar buiten. En dan zou je dreigen om dood te bloeden. En hoe behandelt het lichaam dan om te voorkomen dat je doodbloedt? Weet je dat of niet?
Oh, dat is een vraag aan mij.
Je mag meedoen.
Ja. Hoe handelt het? Het maakt cholesterol aan om die gaten te dichten.
Dat is juist. Het maakt cholesterol aan. Dan kom je bij de dokter. Want als je dat jaren volhoudt met te weinig vitamine C, dan heb je heel veel van die scheurtjes. En dan heb je heel veel cholesterol aan de binnenkant van je bloedvaten zitten. En dan kom je bij de dokter en hij test dan hoeveel cholesterol je in je bloed hebt. En hij zegt, mevrouw of meneer, dat is veel te hoog. We moeten het cholesterol naar beneden krijgen. En dan krijg je dan die statine met ernstige bijwerkingen voorgeschreven.
Ja.
In plaats dat hij zegt van, hey, uw cholesterol is veel te hoog. U hebt een chronisch tekort aan vitamine C. Dus laten we dat eens eventjes flink gaan doseren. En dat een aantal maanden doen.
En kijken wat er gebeurt.
Ja,
interessant. Ja.
Maar dat is dus een heel andere hoeveelheden dan wat de EFSA aanbeveelt.
Hoe kan nou de gemiddelde luisteraar, die denkt, oké, ja, dan maak ik me net een beetje zorgen over of ik dan wel de goede hoeveelheid van vitamines en mineralen binnenkrijg. Hoe kan die nou hiermee omgaan met wat de commissies zeggen en wat dan zo'n wetenschapper zegt? Hoe kan je nou de middenweg vinden?
Dat is altijd een lastig verhaal. Want je hebt altijd postbus 51 en de officiële instanties die dingen voorlichten. En dan ben je geneigd te denken van ja, dat is allemaal uitgezocht. Dan hoef ik niet meer te doen. Maar helaas ben je toch altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. En zul je kritisch moeten staan. Ten aanzien van ook wat de overheid zegt. Dat is niet altijd juist. Wat je zou kunnen doen is gewoon veel erover lezen. Op het internet kun je aardig wat lezen. Ook moet je ook niet alles geloven. Je moet altijd kritisch blijven ten opzichte van wat je leest. Maar je kunt er redelijk mee experimenteren. In die zin dat vitamines zijn eigenlijk... Er is nog nooit iemand aan vitamine dood gegaan. Als je het vergelijkt met farmaceutische producten... daar gaan regelmatig mensen van dood. Ik geloof dat er alleen in Amerika al 300 babytjes per jaar aan aspirine doodgaan. En van vitamine is nog nooit iemand dood gegaan. Ik geloof zelfs een keer, ze hebben een model gemaakt over het risico om dood te gaan aan vitamine. En ik geloof dat de kans om dood te gaan door een meteoriet op je hoofd groter is dan van vitamine.
Ja. Ik denk dat de enige uitzondering zijn die vetoplosbare vitamines. Zoals vitamine A is natuurlijk de vetoplosbare, toch?
Ja, maar ook daar, weet je, je kunt hele hoge doseringen. Zelfs daar met vitamine A, je kunt wat vervelende dingen krijgen. Maar het is nooit levensbedreigend, dat is al één.
Oké, goed om te weten.
Maar er is één ander dingetje, als ik nog heel even mag.
Ja, tuurlijk, ja.
Met vitamine is één ding wat vaak niet bekend is. En dat is de balans tussen vitamine. Je moet, als je het ene heel hoog gaat doseren... dan moet je de andere mee hoog doseren. Want anders krijg je een tekort aan... als je er eentje verhoogt, krijg je een tekort aan degene die je niet geeft. Ja. Want je zet een productieproces, een lichaamsproces in werking... waarbij die andere vitamine en mineralen ook nodig zijn. Dus als je die balans verstoort, moet je die andere ook verhogen... om de balans te handhaven.
Dus niet eenzijdig je richt op één dingetje.
Anders creëer je een kunstmatige deficiëntie.
Precies, zo zeg je het heel mooi. Oké, dankjewel Artjan.
Ja, graag gedaan.